Een hele goede morgen. Wakker? Nog niet allemaal volgens mij. Warme nacht hier geweest of niet? Wij komen uit Enschede, daar was het heel warm vannacht. Niet van Texel, daar is het heerlijk. Ik zou zeggen, kom er allemaal naartoe. Maar we zaten in Enschede, onze kleinkinderen waren jarig. Dus het is hier een stuk koeler. Het is echt lekker hier, het scheelt geloof ik 10 graden. En in de kerk waar mijn dochter naartoe gaat, de baptistengemeente, die heeft besloten om vanmorgen geen samenkomst te hebben. Dus daar was het te warm om samen te komen. En jullie zijn er nog, dus complimenten voor jullie. Het is wel zo, als het warm is, dan neem je minder op. Dus ik dacht, ik doe niet een al te moeilijk onderwerp en ook niet te lang. Zodat je misschien erbij kunt blijven. Ik heb wel eens gehoord dat van een preek na een week ongeveer 5 tot 10% nog blijft hangen. Dus ik denk dat na deze preken misschien met die warmte, ja, 3 tot 8%. Nou, dit is Sliedrecht, laten we zeggen 15%. Dat hier wel blijft hangen. Dat moet misschien wel lukken. Nou, we gaan beginnen met gelijk vragen of jullie goed na willen denken wat het antwoord is. Er is in de Bijbel, denk ik, geen gedeelte dat zo bekend is als dit gedeelte. Bijna iedereen kent het. Zelfs heel veel ongelovigen. Bijna alle christenen kunnen het uit hun hoofd opzeggen. Er zijn honderden liederen van gemaakt en ook honderden boeken over geschreven. Het wordt gedrukt op kaarten, op koffiebekers, op klokken. Sommige mensen hebben er zelfs een tattoo van op hun lichaam laten zetten. Hebt u al een idee over welk Bijbelgedeelte het gaat? U mag het voor uzelf of misschien even tegen de ander zeggen. Als u denkt dat u weet welk gedeelte het is. Ik ga het nog wat makkelijker maken. De kerkvader Augustinus noemde het de martelaarspsalm. En waarom? Omdat het de laatste woorden waren die veel christenen uitspraken voor ze werden gemarteld of vermoord. Weet iemand al waar het over gaat? Miljoenen tv-kijkers hoorden in 2011 de Amerikaanse president George W. Bush deze psalm voorlezen nadat de vliegtuigen in de Twin Towers waren gevlogen. U weet het vast nog wel. Hij kwam toen op televisie en hij las tijdens zijn toespraak deze psalm voor. Die op zoveel mensen zo geweldig veel indruk heeft gemaakt. Op zo'n moment van absolute paniek las hij deze psalm voor. En ik denk dat u hem ook wel uit je hoofd kent. Misschien in verschillende vertalingen. Maar ze begonnen eens proberen om hem met z'n allen zonder de Bijbel open op te zeggen. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in rechte sporen om zijn naams wil. Zelfs al ga ik door een donker dal, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Dit lied is 3000 jaar geleden geschreven. Hoe was het hier in Nederland 3000 jaar geleden? Toen leefde het nog in de bronstijd. Weet je nog wel van de geschiedenislessen van de basisschool of de middelbare school? Dus de tijd waarin er nog heel veel van wat we nu zien nog helemaal niet was. En zo'n 3000 jaar geleden heeft David deze prachtige psalm gemaakt. En wat heeft die psalm miljoenen mensen, nou misschien wel miljarden mensen, door de eeuwen heen een geweldige troost gegeven? Het mooie van deze psalm is dat hij zo eenvoudig is dat een kind het kan begrijpen. En tegelijk is de psalm zo diep dat theologen erin verdrinken. De psalm wordt vaak gekoppeld aan ziek zijn, soms ook aan begrafenissen. Maar deze psalm is veel meer een psalm die te maken heeft met het leven dan met de dood. Het beschrijft de hele intieme band die een gelovige kan hebben met God. Met ontroerende zinnen erin die al zo vaak zijn aangehaald in toespraken, in liederen, in gesprekken. En omdat het vooral over het leven gaat, dacht ik, misschien is het goed om gewoon er eens één vers uit te nemen wat niet zo vaak in een preek wordt aangehaald. En dan ga ik het hebben over die ene zin uit Psalm 6, uit Psalm 23, vers 6. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En dat vers laat eigenlijk zien dat er altijd wel reden is om dankbaar te zijn, in wat voor omstandigheden je ook in je leven zit. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Wat zegt nou die ene tekst vanmorgen tegen jullie en tegen mij? Nou, het gevaar van een losse tekst is dat je er iets in legt wat de schrijver er helemaal niet mee bedoeld heeft. Want je zou kunnen denken dat dus een gelovige iedere dag overspoeld wordt met de goede tierenheid en het heil wat God geeft. He, dus dat het zal mij volgen elke dag, alle dagen van mijn leven. Dus die goedheid en dat heil, dat is er altijd. Het is als het ware een aanhangwagen achter je leven. En je kunt daar maar uit die aanhangwagen heil en goede tierenheid pakken, zoveel als je wil, zoveel als je nodig hebt. En zeker als je vers 1 erbij haalt: de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Ja, als je dat niet in de context zet, dan heb je het idee van, ja, als gelovige, dan vloeit het altijd over. Ik kom niets tekort. Je hebt geen geldproblemen, je hebt een goed huis om in te wonen, je hebt een dikke auto, je hebt veel vakantie, je blijft natuurlijk altijd gezond en er is eigenlijk alleen maar voorspoed. Dat zou je uit zo'n vers kunnen halen. En dat is het gevaar ook gelijk van losse teksten lezen. De neiging heb je altijd om er iets in te leggen wat de schrijver er niet mee heeft willen zeggen. Met een bijbeltekst kun je eigenlijk, een losse bijbeltekst, kun je alles proberen waar te maken. Er zijn mensen die met enkele bijbeltekst tegen mij zeggen dat je eigenlijk helemaal niet ziek hoeft te zijn als je gelooft. Met een bijbeltekst zijn mensen in staat om slavenhandel goed te maken. Je kunt de Bijbel dus gebruiken, en dat is het gevaar van sprekers, om hem te laten buikspreken. Dus je gebruikt de Bijbel als een buikspreekpop om iets te zeggen waar jij van overtuigd bent. Jij zegt het. Maar het gaat tegen het woord van God in. En dat wil ik vanmorgen absoluut niet doen. We hadden een spreker vroeger bij ons, misschien kennen sommigen, Wim Evers. Hij gaf les op een bijbelschool en hij zei heel regelmatig: als je de Bijbel goed uit wil leggen, zijn er drie dingen die je moet onthouden. En als je die drie dingen onthoudt, ja, dan kan het eigenlijk niet misgaan. Eerste wat je moet onthouden als je recht wil doen aan de Bijbel is dat je moet letten op de context. In wat voor verband staat het? Het tweede waar je op moet letten is de context. En het derde waar je op moet letten is de context. En dat heb ik eigenlijk nooit meer vergeten. Dus knip nooit een vers los. Kijk altijd wat staat ervoor, wat staat erachter. Lees de hele psalm. Lees het hele hoofdstuk. Wat is de bedoeling van het Bijbelboek? En dan voorkom je dat je in een soort valkuil terechtkomt en dingen gaat roepen als: niemand hoeft ziek te zijn en voorspoed is iets wat je gewoon kunt opeisen. David zegt hier: heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Nou, we denken dat koning David al wat ouder is geweest toen hij deze psalm heeft geschreven. En hij kijkt terug op zijn leven en hij schrijft een lied. Het grootste deel van de psalm is door hem geschreven. En het woord psalm komt van het woord psallo. Dat betekent tokkelen. Dus dat heeft te maken met ja, misschien zijn harp of met een ander snaarinstrument. Dus al die liederen konden bij snarenspel worden gespeeld. En misschien heeft David wel, toen hij koning was en wat ouder, zijn instrument gepakt en heeft deze psalm 23 geschreven. Ja, heil en goede tierenheid. En misschien past dit ook wel bij jouw leven. En zegt je hart amen als je hoort, in mijn leven is het ook zo. Ik heb het heil en ik heb de goede tierenheid van God in mijn leven echt gemerkt. Als je wat ouder bent, of misschien jong, dat je kunt zeggen, ja, ik kan van harte zeggen, het heil en de goede tierenheid van God zijn elke dag mijn deel. Dat betekent dat David dus als oudere man terugkijkt en zegt, ja, eigenlijk is het me altijd voor de wind gegaan. Ik heb altijd dat heil en die goede tierenheid ja, zo gemerkt dat het over me heen spoelde. Nou, ik denk als we naast hem gaan staan en terugkijken in zijn leven, dan zien we dat het niet zo was. Je ziet het intense verdriet als je een heel klein kindje verliest. Nog maar een paar dagen oud. En hij voelt de pijn omdat dat kindje gestorven is door zijn zonde. Als je mee terugkijkt, dan zie je hoe zijn vrouw hem spottend uitlacht als hij voor de ark uitdanst uit blijdschap voor wie God is. En dat God weer wil wonen in de stad van David. Je ziet hoe hij achtervolgd wordt door zijn eigen zoon. Door je eigen zoon. Op leven en dood achtervolgd worden door Absalom. En zo is het leven van gelovigen ook. Misschien het leven van u en mij. Misschien niet zo extreem zoals bij David. Maar als wij terugkijken. Als wij staan en als we naast jou mogen staan. En mee terug mogen kijken. Dan is er in ieders leven wel ook veel zorg en moeite. Verdriet in je persoonlijk leven. Misschien diepe dalen in je geloofsleven, waarin je soms alles leek kwijt te raken. Moeite in je gezin. Misschien moeite bij de kinderen of bij de kleinkinderen die je hebt gekregen. Misschien moeite in deze gemeente. En toch, ondanks dat alles, kan David van harte niet in vroomheid die niet echt is, maar kan hij oprecht zeggen, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt met mij. En dat vind ik een van de mooiste dingen van het christelijk geloof. Dat als je wandelt met God en je terugkijkt en je de verkeerde keuzes ziet in je eigen leven en de zonde die je gedaan hebt en het verdriet en het pijn dat je, die je overkomen is, dat je daarbovenuit toch kunt zeggen, en toch was er altijd, iedere dag, de goedheid en de genade van God. En voor mensen die de Heer Jezus niet kennen, is dat een raadsel. Hoe kan dat? Dat je een leven met moeite en zorg hebt en toch kunt zeggen, en toch volgen heil en goede tierenheid mij alle dagen. Dat kan toch niet? Dat wringt toch ergens? En dat heeft denk ik te maken met een keuze die je maakt als gelovige. Er zijn mensen die alleen maar kijken naar alles wat moeilijk was, wat tegenviel. En er zijn ook mensen die altijd telkens opnieuw leren om omhoog te kijken naar God en hun ogen naar hem te richten. En dan zing je, ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. In het Hebreeuws staat bij het woordje heil het woordje tof. Dat is dat bekende woord wat je vast al vaker gehoord hebt. Dus er staat eigenlijk in deze psalm, God is tof, met een V. Dat zie je 6 keer, hè, als de schepping plaatsvindt en God alles maakt. Dan staat er aan het eind van iedere dag en God zag dat het goed, dat het tof was. Dat is het eerste. Dus eigenlijk staat er, elke dag proef ik de tofheid, de goedheid van God. Een prachtig lied, het opving wat dat zingt. Dat de goedheid van God er elke dag is. Wat er ook in je leven gebeurt, of je nu diep zit of hoog. Die goedheid van God is er altijd. Zijn tofheid ontbreekt nooit. En dan staat er als tweede woord ook zijn goedertierenheid. Dat is een ouderwets woord. Ik snapte dat kind, als kind dat woord helemaal niet. Ik moest de psalmen dan zingen. En dan zat dat woord goedertierenheid er ook wel in. En ik wist wel wat tieren was. Dat deed mijn vader wel eens als hij het helemaal zat was. Dan ging die tieren. En dat was niet best. Dan moest je niet te veel terugzeggen of een beetje uit zijn buurt blijven. Voor mij was goed tieren was flink schelden. Ja, u was natuurlijk een stuk intelligenter dan ik, maar ik snapte dat echt niet. De psalmen waren überhaupt erg moeilijk. En mijn meester of onze meesters legde het toen, of ik let er niet op, ook niet uit wat je dan leerde. Je leerde het uit je hoofd, maar wat je precies zong, dat wist ik vaak ook niet. Mijn vrouw moest het lied zingen van de levensvorst. En ze dacht dat die meester leerde leverworst. Ja, wie weet nou wat een levensvorst is als je 6 of 7 jaar bent. Nou, ik dacht bij goede tieren dat God heel boos kon zijn. En dat hij echt goed kon tieren, kon zeggen, hoe kun je nu tegen het volk of tegen de gelovigen, hoe kan je nu dit of dat doen? Ik heb het zo duidelijk tegen je gezegd, hoe het hoort. En het heeft, moet ik eerlijk zeggen, best wel lang geduurd voor ik door had wat goede tierenheid nou echt betekent. Het oude woord tieren, dat betekent groeien. Denk maar aan de uitdrukking, die plant die groeit heel goed, wildtierig, zeggen we dan. Dus dan groeit die ontzettend goed. Dus dat is eigenlijk de gedachte die erin zit. Goed groeien. God wil het allerliefst dat je geestelijk groeit. En hij geeft alles wat nodig is om jou te laten groeien. Zodat je geestelijk sterker, meer volwassen wordt, meer dingen aan kunt, meer dingen begrijpt die hij in je leven toelaat. En vaak zorgen juist de moeilijke dingen voor extra groei. Geestelijk, maar ook letterlijk. Als je geestelijk in moeite zit, zijn dat vaak de momenten waarop je gedwongen wordt om naar God toe te gaan, zodat hij dingen je kan leren juist in die diepe, donkere momenten. Als je het Hebreeuwse woord voor goede tierenheid opzoekt, dan betekent dat zoiets als naar iemand toebuigen. Dus zijn goede tierenheid is, hij buigt naar jou toe. En dat vind ik een prachtige gedachte, want dat is wat we zien in de Heer Jezus. We zien dat God die absoluut niet naar een mens toe moet buigen. In zijn heiligheid en grootheid. Wie zijn wij dat hij naar ons zou omkijken? En toch voor gekozen heeft om naar ons toe te buigen. Zo diep te buigen dat hij je op kan tillen als je het nodig hebt. Geen enkele godsdienst op deze wereld kent die gedachte dat er een God is die naar je toe buigt. Die zich vernedert. Wij hebben het al van jongs af aan gehoord, de meesten van ons. En we worden er vaak niet meer warm van. Maar als je echt beseft wat het betekent dat een heilige God naar jou toe buigt in je kleinheid, in je zwakheid, en je optilt, zoals hij ja, in Psalm of Jesaja 40, dat is zo mooi. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. Daar zit zoveel, hij zegt dat tegen Israël, maar er zit zoveel liefde in. Dat hij buigt naar het kwetsbare, het optilt en het op de veilige plek in zijn schoot verbergt. Dat is wat God doet in de Heer Jezus Christus. Ja, heil, Godstofheid en het naar ons toe buigen, de goede tierenheid van God, die zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En eigenlijk staat er niet het woord volgen, er staat niet in het Hebreeuws echt volgen, maar er staat iets wat zwaarder is. Er staat eigenlijk het woord achtervolgen, achterna zitten, najagen, dat is eigenlijk het woord. Als je terug gaat in de hoofdstukken van het leven van David en hij nog geen koning is, dan wordt hij letterlijk achtervolgd door koning Saul. En later, als hij koning is, wordt hij achtervolgd door zijn zoon Absalom. Dat woord is in het Hebreeuws. Dus er staat eigenlijk in het Hebreeuws, ja, heilige goede tierenheid zullen je achtervolgen. Zullen je najagen. Dat klinkt heel onheilspellend en helemaal niet zo prettig. Maar heilige goede tierenheid sjokken niet achter je aan. Oh ja, ik volg de Heere God en ergens achter mij daar, in de vette, daar schijnt ook iets te zijn als heil en goede tierenheid. Die volgen mij. Nee, het woord betekent dat heil en goede tierenheid heel actief op zoek zijn naar een gelovige. David kiest dat woord heel bewust. Hij weet wat het is om achtervolgd te worden. Hij weet wat het is om in benauwdheid te zijn en opgejaagd te zijn. En ik denk niet dat het toevallig is dat hij precies hetzelfde woord gebruikt als wat er ook gebruikt wordt als hij letterlijk achtervolgd wordt. Hij kiest ervoor om te zeggen, en nu heb ik ontdekt dat ik niet meer achtervolgd word door koning Saul, maar ik word op de hielen gezeten door Gods stofheid en door een God die zich naar mij toebuigt. Er is als het ware geen ontkomen aan, zelfs al zou ik het willen. Ik kan als het ware niet ontkomen aan dat hel en die goede tierenheid. Snap je dat een beetje? Zijn we er ook bij op deze warme ochtend? Heel lang geleden, in de vorige eeuw, toen was ik 20 jaar. Dus dat is heel lang geleden. En we hadden een vriend, Tom. En die was net als wij, altijd ging die mee naar de kerk. We waren toen nog gereformeerd. En je ging dan altijd naar de kerk. Of het nou warm was of koud, of je nou verjaardag had of moe was. Je ging gewoon naar de kerk. En hij ging ook naar de kerk en toen kwam hij in de puberteitsjaren later. En we hadden dan wel eens gesprekken tot vaak diep in de nacht met hem. En hij was los aan het komen van het geloof. En Anneke en ik waren juist op zoek naar, ja, we hebben zoveel gehoord, maar we zijn nog niet het eigendom van hem. Ik had al het gevoel in de kerk dat het werd wel uitgelegd, maar hoe je dan precies in contact kon komen, dat snapte ik niet. Dus hadden we heel lange gesprekken over en we merkten, wij hongerden echt om dicht bij God te komen. En hij ging steeds verder bij weg. En op een avond zei hij, ik weet nog goed, we zaten in de tuin. Het was misschien 2 uur 's nachts, het was erg laat. En we bleven maar praten en hij zegt, ik ben er gewoon helemaal klaar mee, zegt hij. Met het hele geloof, ik wil er eigenlijk helemaal niks meer mee te maken hebben. Maar zegt hij, weet je wat ik het allervervelendste vind van die stap die ik zet? Ik weet dat ik er nooit van afkom. Mijn hele leven lang heb ik het meegekregen van mijn ouders in de kerk. En zelfs al zeggen nu, ik wil er niks mee te maken, maar weet ik, het komt altijd weer in mijn gedachten terug. En dat vind ik het allervervelendste. Ik wil er gewoon van af. Ik wil er niet meer over nadenken. En daar moest ik een beetje aan denken toen ik dit vers las. Het heil van God en de goede tierenheid zijn altijd aanwezig. Die komen binnen als je opeens toevallig een lied hoort. Of iemand praat over God. Of er komt een gedachte in je van vroeger en denk je, oh ja, toen was het geloof voor mij nog iets waar ik blij mee was of rust in vond. En dat vind ik ook een zegen misschien voor u. Misschien hebt u kinderen of kleinkinderen die God wel hebben gekend of zijn opgevoed en toch zijn kwijtgeraakt. Ja, wat mogen we bidden? Heer, wilt u met uw heil en goede tierenheid ook mijn kinderen en mijn kleinkinderen blijven achtervolgen? Zoals David het zegt, er is als het ware geen ontkomen aan. En dat is ook wat een psalm zegt. U kent dat vast wel, psalm 139. Die zegt dat ook. Dan zegt hij, waarheen zou ik gaan voor uw aangezicht? Waarheen zou ik vluchten voor uw geest? Steeg ik ten hemel? Gij zijt daar. Maakte ik het dodenrijk tot mijn slaapplaats? Gij zijt er. Nam ik de vleugelen van de dageraad en ging ik wonen aan het uiterste van de zee, op Texel. Ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen. Dus die psalmist zegt, ja, zelfs al zou ik weg willen vluchten van u, naar een plek gaan waar niemand anders kan komen dan ik, u bent daar ook. U bent er altijd. Heil en goede tierenheid zullen mij achtervolgen, zullen mij najagen al de dagen van mijn leven. Je kunt niet ontkomen aan het aanbod van een God die telkens weer zegt, maar ik ben God. Ik ben tof. Ik ben de God die me naar je toe buigt. Wat je ook gedaan hebt, wie je ook bent, hoe je ook over mij denkt. Ik laat jou niet los. Ik ben er altijd. Elke dag dat je leeft. Weet je, en als de Heer Jezus je herder is, dan is dat een geweldige troostende gedachte. Toen ik dit voor het eerst ontdekte, dacht ik, wat is dat goed dat God niet zegt, oké, nu hoor je bij mij en doe je best nou maar. En misschien lukt het dan wel om bij me te blijven. Dat de Heere God zelf zegt, ik geef je mijn hele goede tierenheid. En die zijn altijd bij je, ook al zou je het kwijt willen. Ze zijn altijd beschikbaar. Of je het nou gebruikt of niet gebruikt. Je kunt altijd weer putten uit die bron van mijn heil en goede tierenheid. Ik kan me ook voorstellen, als je dit hoort en de Heer Jezus niet kent, dat het je beangstigt. Dat je weet, ja, er is een God die mij kent. Ook al wil ik hem niet kennen. Ook al ben ik me helemaal zat. Ook al wil ik hem in mijn leven helemaal geen ruimte geven. Hij is er altijd. Hij ziet alles van mij. Hij weet mijn gedachten, het diepste van wat ik denk, kent hij. En dan is er ook nog dat aanbod dat ik altijd bij je mag komen. Terwijl ik het helemaal niet wil. Ja, dat is de andere kant. Dat je weet dat hij er altijd is. Er altijd tot het laatste moment van je leven een kans is om te putten uit het heil en uit die goede tierenheid. Er was een hele bekende acteur in Engeland, Groot-Brittannië, die regelmatig avonden hield en dan, dat was altijd uitverkocht, en dan het enige wat hij deed was voorlezen uit literatuur. En die man die had zo'n mooie stem dat je helemaal in vervoering raakte. Als hij voorlas uit een boek, dan waren de mensen gewoon doodstil. Hij had iets in zijn stem waardoor je helemaal meegetrokken werd in het verhaal. En regelmatig hield hij dan avonden, mochten de mensen aandragen wat hij mocht voorlezen. En dan namen de mensen zelf een boek mee van thuis en zeiden: zou u uit dit boek nou wel eens voor willen lezen, zodat we kunnen horen hoe u dat doet? Hoe uw klank en intonatie dat dan doet. En ze mochten dus aanvragen doen. En tijdens één avond was er ook een voorganger, een dominee. En die had zijn Bijbel meegenomen en die vroeg aan die bekende acteur: zou jij Psalm 23 nou eens willen declameren zoals jij dat alleen kunt? Dat is goed, zei die acteur. Op één voorwaarde, als ik klaar ben, dat u daarna uit uw hoofd opzegt. Nou, dat is een deal. En de acteur las het voor en het was muisstil. Je kon een speld horen vallen en hij kreeg een daverend applaus. Want ja, als je zo Psalm 23 kunt voorlezen, ja, dat was geweldig. En toen kwam de voorganger die het uit zijn hoofd moest doen. Zijn stem was niet zo mooi. Zijn intonatie was allemaal niet zo scherp. Maar toen hij klaar was, waren er verschillende mensen in die zaal die aan het huilen waren. Die zo geraakt waren door de inhoud van die woorden dat ze het niet droog konden houden. En na afloop vroeg iemand aan die acteur: waarom zijn die reacties nou zo heel anders? Waarom schoten er zoveel mensen vol toen de dominee het uit zijn hoofd opzegde? En toen zei die acteur: ik ken de psalm, hij kent de herder. En ik ben zo blij dat ik de herder ken. En ik hoop dat u dat ook nog bent. Dat u zo blij bent dat er een herder is die zegt: als u met mij wandelt, dan zullen heil en goede tierenheid je volgen alle dagen van je leven. Zelfs al zou je soms weg willen vluchten, ik ben er altijd. En als je me nodig hebt, roep mijn naam en ik zal er zijn. Ken jij die herder? Amen. Zullen we danken met elkaar? Ja, Heer, wat zijn we bofferts. Heer, wat hebben we het ontzettend goed zo bij u. En wat een goedheid dat u net zo lang in ons leven bent bezig geweest tot we door uw genade gingen zien dat u een herder bent waar we altijd welkom zijn. Heer, wat is het geweldig om elke dag te mogen putten van uw heil en goede tierenheid. En dat ons leven dan misschien niet op rolletjes gaat en niet altijd voor de wind, maar dat het aanwezigheid van u alles overtreft. Dat er een moment komt, als we terug kunnen kijken, ik weet niet hoe dat precies zal gaan bij u, maar dat we zeggen: o Heer, wat waren we? En wat zijn we bevoorrecht dat we van u mogen zijn, dat we uw schaap mogen zijn. Heer, we bidden op dit moment in het bijzonder voor mensen die we in onze gedachten hebben, waar we zoveel van houden, waar we misschien ons eigen heil voor zouden willen loslaten om die ander te kunnen brengen aan uw voeten. Heer, we bidden voor misschien onze kinderen, onze kleinkinderen, onze vrienden, onze partner misschien. Oh, we bidden zo, Heer, dat ze achtervolgd zullen blijven door uw heil en goede tierenheid. En dat er een dag zal komen dat ze niet meer vluchten kunnen, maar misschien op hun knieën zullen gaan. En zullen zeggen, Heer, ik heb mijn hele leven gerend en ik ben weggelopen voor u, maar hier ben ik. Ik kan niet zonder u. Heer, we gunnen het en zo, we bidden om uw genade, Heer, dat u mensen nog steeds trekt in uw liefde, dichtbij. Of zoals een zendeling, ver weg. Tot eer van uw naam bidden we dat. Amen. Amen.